Goedenavond. U en jullie allemaal heel hartelijk welkom, al onze studenten en ook ouders, andere belangstellenden. Heel hartelijk welkom en fijn dat jullie er zijn. We zijn blij met zo'n opkomst en ik vind het geweldig mooi dat jullie als ouders hier zijn. Dat is heel belangrijk voor onze school. Het is belangrijk voor onze jongeren. Die zullen het ook echt waarderen. Misschien zeggen ze het niet zo, maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat echt waarderen. En in het bijzonder ook dominee Heemskerk, welkom, die vanavond de meditatie hoopt te verzorgen voor ons. We gaan samen zingen op Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Ruim 60% van studenten van het Hoornbeek College, ruim 60%, zo'n 2/3, leest elke dag persoonlijk de Bijbel. Dat blijkt uit onderzoek. Dat vonden wij een heel positieve uitkomst. Bijzonder, zoveel jonge mensen die elke dag persoonlijk in hun Bijbeltje lezen. Een ander deel doet het wat minder vaak, maar ook wel, een klein deel niet. Dus ja, tegen die 2/3 zeg ik vanavond, nou spoor je medestudenten aan om jou te volgen. We gaan samen lezen uit het woord van God uit Rut 1. Heel bijzondere geschiedenis, waar heel bekende woorden in staan die jullie allemaal kennen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Nou, die geschiedenis gaan we samen lezen. In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech. En de naam van zijn huisvrouw Naomi. En de naam van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrates van Bethlehem Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om terug te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder. Een ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat u rust vindt, een ieder in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u terugkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keer weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daar op wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden weer. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei zij, zie, uw schoonzus is teruggekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw schoonzus na. Maar Rut zei, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab terugkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Zo klonk het woord van de Heere, onze God. Laten wij hem nu samen bidden om zijn zegen over deze bijeenkomst en ook over het schooljaar. Barmhartige en trouwe Heere die in de hemel woont, zo hoog in uw heerlijkheid, in uw heiligheid, in uw verhevenheid. En wij zijn heel kleine mensen, broos en kwetsbaar, nietig. Wij horen uw stem. Dat is al heel bijzonder en niet vanzelfsprekend. Dat uw stem klinkt in ons leven en dat u die helder laat horen door uw woord. En dat u zich tot ons richt. Een jongen of een meisje van 16, 17, 20, hoe oud ook, hoe jong, ouderen ook hier, collega's ook. En u spreekt tot ons ook heel persoonlijk. Ik ben uw heil alleen. Zoek mij en leef. En wij danken u voor uw stem, die zo helder en zo krachtig klinkt. En het is uw belofte dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven. En wij, Heren, roepen uw naam aan, dat u die belofte ook gestand doet. En dat we dat ook ervaren, dat u doden levend maakt, dat u jongeren en ouderen roept tot leven, tot een leven met u. Zodat jongeren ook belijden, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Heere, zegen deze bijeenkomst. Help ons en wees ons nabij. En we danken u dat er zoveel gekomen zijn. En dat er zo'n grote betrokkenheid is, ook van ouders. En we bidden om uw zegen. Als we samen zingen, samen bidden. En uw woord horen. Geef, Heere, dat die woorden van u indalen in ons hart. En dat we het overdenken mogen aan het begin van het schooljaar. Zodat we al stilstaan bij wie u bent, wat u tot ons zegt, wie wij zijn. En we vragen u, Heere, om uw zegen over het schooljaar. Zegen het onderwijs. Zegen onze docenten. Al onze collega's, conciërges, de mensen op de administratie, ook onze vrijwilligers, iedereen die aan de school verbonden is. We bidden u ook om uw zegen voor het bestuur, de Raad van Toezicht, de Identiteitsraad. Wilt u in alle gedenken nabij zijn in het komende jaar, al onze locaties, ja, het reformatorisch onderwijs in ons land. Een nieuwe regering, we moeten het afwachten. Wat zal het betekenen voor ons onderwijs? Wat een zegen is het dat we zoveel ruimte en vrijheid hebben om dit onderwijs nog te geven. Bestendig dat ook, Heren, in de komende tijd, in de komende jaren. Wilt u uw werk in het leven behouden in het midden der jaren? We kunnen ons soms zorgen maken. Dan horen we dingen over kerkverlating en over hoe jongeren, ja, zomaar kunnen losraken van uw woord. En zo heel sterk verbonden zijn aan de dingen van deze wereld. Maar we horen ook van jongeren die hun Bijbeltje lezen en die u zoeken. En wij bidden u, Heren, Geef uw Heilige Geest. En werk met uw Heilige Geest. Want als u zo werkt, door uw Geest, ja, dat is niet te weerstaan. Wie zal het kunnen tegenhouden? Wie zal het kunnen weren? We danken u, Heer, dat we een tijd van vakantie achter de rug hebben. Maar dat u ook de studenten van onze school en collega's hebt gespaard. Wel dragen we die collega's op die met een situatie van rouw te maken kregen. In de achterliggende tijd. U weet van hun omstandigheden. Troost en wees ze nabij. Zegen ons in deze avond. Dominee Heemskerk ook als hij met ons uw woord hoopt overdenken. En gedenk al onze studenten. Voor hen bidden we u in het bijzonder. En zeker in het bijzonder voor die studenten die bijzondere zorgen hebben. U weet welke. Soms een beperking. Soms andere moeite, lasten die ze dragen, verdriet. Wees hen nabij, Heere, troost hen en geef dat ze ervaren. De Heere is met mij. Daar gaat het om. Hoor ons bidden zo, in de naam van onze Heer Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. Het thema van deze avond is: je bent niet alleen. Nou, je kunt je wel alleen voelen. Het kan zijn dat je in het eerste jaar begint en dat je je toch wel wat alleen en ongemakkelijk voelt en nog niet helemaal de aansluiting vindt en je afvraagt: ken ik anderen? Zijn mijn medestudenten wel leuk en wel aardig? En heb ik leuke docenten ook en vind ik het een leuke school, een leuke opleiding? Dat je je nog wat als een kat in een vreemd pakhuis voelt. Een beetje verlaten, een beetje alleen. En het thema is: je bent niet alleen. Nee, we zijn vanavond ook niet alleen. Maar ook als je met zoveel samen bent, kun je toch wel eenzaam zijn. En als je helemaal alleen bent, dan is het ook nog niet meteen zo dat je ook eenzaam bent. Want misschien vind je het wel fijn om een poosje alleen te zijn. Even geen prikkels, geen anderen om je heen. Maar ja, dat alleen zijn. En ook wel aansluiting vinden. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat de Heer in de morgen van de schepping heeft gezegd: het is niet goed als de mens alleen is. Zo zijn wij dus niet geschapen. Wij zijn niet geschapen om alleen te zijn. We zijn toch altijd wel gericht op anderen. Die anderen zijn belangrijk. Die vormen ons ook wel wat. Je kunt het wel eens horen van studenten. Ja, dat doet iedereen. Dat is ook wel een beetje gevaarlijk. Je kunt ook wel dingen doen. Juist ook op een reformatorische school. Ik vind dat wel eens zorgelijk. Waarbij je denkt: ja, maar ik zie dat anderen ook wel doen. Dus ja. Die rare app. Ik ben niet de enige die hem heeft. En die films, ja, die kijken anderen ook. Dus nou ja, daar ben ik niet alleen in. En die zitten toch ook op een reformatorische school. En die gaan ook naar een reformatorische kerk. Dat is wel zorgelijk. Maar het kan ook andersom zijn. Dat ook. Er zijn ook jongeren die, en dat heb ik al genoemd, uit hun Bijbeltje lezen. En die anderen daar ook mee aansteken. Dat hebben we zo samen gezongen, hè? Kom, ga met ons en doe als wij. Dus het is niet alleen afwachten wat anderen jou brengen. Maar toch ook wel de vraag, beste jonge mensen: wat breng jij anderen? Wie ben je in je omgeving? Kun je ook een voorbeeld zijn? Kun je anderen aansteken, oproepen? Een beetje, nou, dat is misschien niet zo'n mooi woord ervoor, een beetje besmetten met dat goede van bijvoorbeeld dat Bijbellezen. En je tijd daarvoor gebruiken. Aandachtig je Bijbeltje lezen. Ruim 60%. Ja, de Heere spreekt toch zo door zijn woord. Alleen zijn. Je kunt ook alleen zijn omdat je op een stageplaats bijvoorbeeld zo heel anders denkt en zo anders leeft en ja, hele andere meningen hebt. Alleen zijn. Maar nee, je bent niet alleen. Ook als christen niet. In ons land, dat natuurlijk wel meer en meer een seculier land wordt. God loslaat, de Bijbel loslaat, kerken komen leeg te staan. En toch, ik las vandaag op een site, ik heb het een paar keer gelezen, ik kon het bijna niet geloven wat er stond, maar wereldwijd zijn er 365 miljoen christenen die niet de vrijheid hebben om een Bijbeltje te lezen en de naam van de Heer aan te roepen. Veel, hè? Veel. Heel veel. En wij hebben alle ruimte en alle vrijheid en vrede om dat wel te doen. Om hier vanavond bijvoorbeeld al in de kerk te zijn. Nog wel. Nog wel. De vrijheid om een reformatorische school te hebben met elkaar. En we hopen maar dat we dat, ja, in verantwoordelijkheid en getrouwheid waar mogen maken. Met alle tekorten die er zijn. En daar hebben we u, beste ouders, ook zo heel hard bij nodig. Ook uw gebed. En dat vraag ik u ook aan het begin van dit schooljaar. Om biddend om onze school heen te staan. Want wij leven wel in onze westerse seculiere maatschappij, waarin onze jongeren wel meer en meer eenzaam worden, juist als ze wel inderdaad hun Bijbeltje trouw willen lezen. Alleen zijn, ik wil nog iets noemen. Ik heb het over, ja, hoe je zelf in het leven staat en met dingen omgaat. Ik heb zomaar een paar dingen genoemd. Maar het tweede dat ik wil noemen, dat is dat je ook wel met anderen te maken hebt. En dat bedoel ik, dat is ook wel een, ja, een verantwoordelijkheid. Er zijn mensen die verwachten wel heel veel van hun omgeving. En hopen dat ze boffen. Of dat ze het treffen met hun omgeving, met hun klas. Maar andersom. Wie ben jij voor anderen? Gericht op de ander. Wij leven in een tijd. Mensen hebben erover nagedacht en er zijn ook boeken over geschreven. Een tijd van het ego. Het ego, het ik is heel belangrijk. Ik. Ik. Ik staat heel, heel centraal. Wie ben ik en wie wil ik zijn ook? En dat heeft allerlei gevolgen. In deze achterliggende vakantie waren mijn vrouw en ik in Engeland. Mooi om daar te zijn. Maar het viel ons heel sterk op dat het aantal tatoeages daar nog veel en veel hoger is dan in ons land. Dus heel veel mensen met tatoeages. Maar niet alleen dat. Die mensen die tatoeages hadden, hadden er ook heel veel. Ik heb wel mensen daar gezien. Ik stootte soms mijn vrouw aan. Ik zei, moet je nou kijken. Er was geen plekje meer over voor nog een tatoeage. Zelfs hun hele hoofd. Ja, ik heb ook heel veel ruimte. Het zou ook kunnen. Maar die mensen hadden dus geen plekje meer over. Alles helemaal vol. En dan zit je daar zo op je bankje wat over te mijmeren. En zonder dat ik u daar een heel hard oordeel over iemand zou willen vellen. Maar het lijkt mij toch toe dat je dan heel veel met jezelf bezig bent. Heel veel met jezelf bezig bent. Dat is toch wel de geest van onze tijd. Wie ben ik en kom ik tot mijn recht en kan ik mezelf realiseren? En kan ik helemaal worden wie ik wil zijn en heb ik alle vrijheid en de ruimte om me helemaal te ontplooien? Is er aandacht voor mijn ik? Maar de Bijbel die leert iets juist helemaal andersom. God en je naaste. God en je naaste. Dat. Dus ja, je bent niet alleen. Want ja, inderdaad, je hebt te maken met God en met je naaste. Nou, ik heb in het begin iets gezegd over wie ben je zelf en hoe sta je in het leven. En ik heb nu iets genoemd over de naaste en de verantwoordelijkheid die we daarin hebben. Als Rotterdamse locatie proberen we daar ook iets in te doen in de wijk waarin onze school staat, Carnisse. Een wijk waarin heel veel zorgen zijn en door de jaren heen hebben wij daar heel veel wel mogen doen, maar ook wel heel veel ontvangen uit de wijk. Wij doen ons best om daar iets te doen aan de grote eenzaamheid die er is. armoede ook. En allerlei hulpvragen die er zijn. Van mensen die oud zijn soms. Of ziek. Of een beperking hebben. Onze studenten werken daaraan mee. Het is een maatschappelijk gebeuren. En dat is zo belangrijk. Dat is een verantwoordelijkheid. Je bent niet alleen. Wij collecteren er ook voor. U hebt de gelegenheid om uw gaven te geven. Straks aan het einde van de bijeenkomst, maar ook via de QR-code. En we hopen dat u dat ook wilt doen. Want dat werk is belangrijk en het wordt ook wel buitengewoon gewaardeerd. Helaas gisteren. Daarom was Hoornbeek niet vertegenwoordigd. Maar gisteren heeft burgemeester Aboutaleb afscheid genomen. Hij was heel betrokken op die nood in Rotterdam en regelmatig hebben we hem ook binnen onze school te gast gehad. Hij was op de hoogte van ons werk en heeft dat bijzonder gewaardeerd en ook gesteund. Je bent niet alleen. Ik wil eindigen, want ik heb het gehad over jezelf en over je omgeving, je naaste, maar het belangrijkste wil ik toch wel noemen, dat is God. We hebben met hem te maken. Heel veel mensen in ons land weten niet meer van hem. En ik denk dat jullie allemaal wel weten wat het woord atheïst betekent. Iemand die zegt God bestaat niet. Die mensen zijn er niet zo heel veel. Want dat is ook heel lastig om dat te zeggen. Want heel veel mensen zeggen veel liever ik weet het niet. Maar we hebben tegenwoordig ook apatheïsme. Dat klinkt een beetje moeilijk. Maar dat betekent mensen die zijn apathisch voor God. En die zeggen eigenlijk, het maakt mij niet uit. Het zou kunnen dat hij bestaat, maar dat maakt mij niet uit. Dat doet er voor mij niet toe. Ik laat me er toch niets aan gelegen liggen. Ik leef mijn leven. Mijn ego, dat is veel belangrijker. Nou, beste jonge mensen. Dat houdt mij wel een spiegel voor. Ben ik zo? Zit mijn ego op de troon? Of is het God? Zijn woord, zijn stem. Hij zegt, zoek mij en leef. Korter kan ik het niet zeggen. Het zijn woorden uit de profeet Amos. Dus als je vanavond je Bijbeltje leest, ik denk dat het Amos 5 is. Daar kun je het vinden. Zo kort. Zoek mij en leef. Korter kan het niet. Dat zegt de Heere tegen ons. Tegen mensen die hem niet zoeken. Die hem juist verlaten. Of die apathisch zijn. Maakt mij niet uit. Doet er niet toe. Het boeit me niet. Het heeft toch geen gevolgen voor mijn leven. Ja, dat heeft het wel. Een van de psalmen zegt dat zo heel raak. Er is een God die leeft. Die op aarde vonnis geeft. Dat is psalm 58. Berijmd. Gewis staat erbij, ouderwets voor, heel zeker. We hebben met hem te maken. Je bent niet alleen. Je bent geschapen. En je leeft onder zijn ogen. En hij zegt, zoek mij en leef. Ook door het reformatorisch onderwijs. Dat hoop ik wel. En ik hoop dat dat helder mag klinken voor jullie allemaal. En dat het betekenis mag hebben. Daar moeten we om vragen en om bidden. En dat doen we ook met de woorden van Psalm 25. En die gaan we nu zingen, het tweede en het achtste vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het achtste vers, zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. 2 en 8 van Psalm 25. Ik wil met u een ogenblik stilstaan aan de hand van 22e vers, eerste gedeelte. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitisch haar schoondochter, met haar. Een bekende geschiedenis is u voorgelezen vanavond. En het thema dat gaat over niet alleen. En dat alleen, dat komen wij op verschillende wijzen tegen ook in deze geschiedenis. U vindt het al in het derde vers. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar ze werd overgelaten, alleen overgelaten met haar twee zonen. Alleen, smartelijk verlies. Haar man, waarmee ze samen opgetrokken was, uit Bethlehem, naar de velden van Moab, om het gevaar van de honger te ontlopen, die stierf in een land waar geen honger was. Deze Naomi was een kind Gods. Dat is heel duidelijk in dit hele boek Rut. En ten diepste was ze daarom nooit alleen. Het werd zo straks al gezegd, ze kan zich wel alleen gevoeld hebben, verlaten gevoeld hebben. Maar als we iets mogen kennen van de vrezen des Heren, dan zijn we ten diepste nooit alleen. Denk ook aan Jozef, die verkocht werd door zijn broeders naar Egypte en die zich ongetwijfeld alleen gevoeld heeft, alleen in het huis van Potifar, alleen in de gevangenis.
En toch staat er elke keer in die geschiedenis, doch de Heere was met Jozef. Maar hij heeft zich ongetwijfeld vaak alleen verlaten gevoeld in de diepte waarin hij gebracht werd en waarin hij lange tijd verkeerd heeft. Ze krijgt twee schoondochters, Orpa en Rut. Maar die beide zonen, Machlon en Chiljon, die sterven ook. Het zijn nu drie weduwen, een oude en twee jonge weduwen alleen. En in het 14e vers lezen we van Orpa, die alleen haar weg teruggaat naar Moab. Kijk, dat is nu een voorbeeld van werkelijk alleen zijn. Ze zag een weg van beproeving voor zich. Wat moet zij daarom doen in dat vreemde land? En zoals Naomi het er ook voorhield, dat zou geen blijde terugtocht worden. Ze koos ervoor om naar Moab terug te keren. Misschien heeft ze daar spoedig een man gevonden. Misschien wel een heel huisgezin gehad. Maar ze was alleen, zonder God, zonder Christus, zonder de ware godsdienst. En toen het ogenblik van haar dood gekomen is, toen was ze ook werkelijk alleen. Alleen met de schuld voor God te moeten verschijnen. Dat is nu werkelijk echt alleen, als we de vrezen des Heren niet kennen. En de wortel der zaak, zoals het in het woord van God genoemd wordt, de oprechte vrezen Gods, als we daar geen deel aan hebben. Ze ging heen om in haar alleen zijn haar nood zelf te voorzien. En anderzijds heb je daar Rut, die de keuze deed, die deze Naomi niet alleen wilde laten, maar met haar meetrok naar Bethlehem. En het beleed, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En in het tweede hoofdstuk van dit boek Rut wordt het duidelijk waarom ze deze keuze gedaan heeft. Niet alleen om de eenzaamheid van Naomi op te heffen, maar ze heeft het gedaan, zo staat er in het tweede hoofdstuk, zo zegt Boas, om onder de schaduw van de God van Israël toevlucht te zoeken. Daarom heeft ze deze keuze gemaakt. Het woord wat Naomi gesproken heeft in dat Moabitische land over de God van Israël, dat heeft haar geraakt tot in het diepst van haar hart. En daar is die keuze uit ontstaan, om onder de schaduw van de God van Israël toevlucht te zoeken in haar nood, in haar verlorenheid en in haar ellendigheid. Kijk jongeren, is dat nu ook jullie keus? Dat jullie de keuze gemaakt hebben samen met je ouders voor het reformatorisch onderwijs. Voor een stukje verdieping, want onderwijs kun je overal krijgen, op elke school. Waar het woord van God niet geopend wordt, waar het onderwijs niet gegeven wordt en niet gewezen wordt op de noodzakelijkheid en op de mogelijkheid van wedergeboorte. Maar dat jullie keuze bewust geweest is om straks in de maatschappij de vaste grond van het woord van God te mogen kennen. Als de storm soms opsteekt, als we een eenzame positie innemen op de werkvloer waar we ook gesteld worden, om dan juist die verdieping te kennen voor eigen hart en leven. Dat we met onze nood, met onze zorg, misschien met de spot die we dan moeten ervaren, misschien met het gevoel van het alleen zijn waar we dan moeten zijn, de toevlucht mogen nemen onder de schaduw van de vleugelen van de God van Israël. Misschien inderdaad dat we ons alleen gevoelen voor het eerst op school, een nieuwe periode die ingaat, hoe zal het gaan, maar om toch te meer dan de kracht te zoeken in het woord van de levende God en straks in deze maatschappij staande te mogen blijven. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mag keren. Wat zal dat dan een goede tijd zijn, als we dat ook vooral zoeken. niet alleen de lessen tot ons te nemen, straks een positie te ontvangen in de maatschappij, maar je moet bedenken dat je misschien straks op de plaats waar je je werk mag verrichten, dat je wat dat betreft alleen bent. En bedenk dan ook dat je dan een vertegenwoordiger bent van de kerk. Dat je een vertegenwoordiger bent van het kerkelijk leven. Dat de wereld, als ze van je weten dat je naar Gods huis gaat, dat je je gebonden weet aan de schrift, aan het woord van God, dat je dan bijzonder oplettend moet zijn. En ook bijzonder alert moet zijn op je gedrag. Omdat de wereld daar met grote nauwkeurigheid op let. Je bent niet alleen de vertegenwoordiger van jezelf als persoon, maar je wordt gezien als de vertegenwoordiger van de kerk. Hoe je handelt, hoe je wandelt, hoe je spreekt, hoe je doet, dat doe je niet als Jan of als Piet of als Petra of hoe je ook heten mag, maar je doet dat als een vertegenwoordiger ook van de kerk. En wat is het dan toch belangrijk deze schoolperiode ook bijzonder daarover na te denken en daarmee bezig te zijn. Daar gaan deze beide vrouwen, die oude weduwe Naomi en die jonge weduwe Rut. Ze gaan beiden naar het land van Juda, gehoord dat de Heere zijn volk bezocht had, geven hun brood. En ze naderen de stad Bethlehem en de gehele stad loopt uit. En ze zijn ontzet, ontsteld. Ze hebben Naomi gekend, zoals ze uitgetrokken is, als een boerenvrouw met haar man, met haar twee zonen, een gelukkig gezin, dat enige tijd in het buitenland ging vertoeven, om de nood van de hongersnood, om de slaande, de kastijdende hand van de Heere te ontlopen. Maar wat een verandering heeft deze vrouw ondergaan. En als haar zien komen, misschien wel gebogen door het verdriet, door de smart vanwege het alleen zijn, dan roepen ze uit, is dit Naomi? Wat een ingrijpende verandering heeft deze vrouw ondergaan in die afgelopen meer dan 10 jaar dat ze uit Bethlehem vertrokken is, het land van Judea verlaten heeft. Is dit Naomi? Wat kan het een verandering geven als we uit de weg des Heren gaan? Ik denk aan onze schepping, in Adam ons verbondshoofd, bekleed met het beeld van God, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En als we nu zien wie de mens geworden is, is dat diezelfde mens, zoals onze catechismus het ons leert, die goed uit de hand van God is voortgekomen, is dat diezelfde mens die geschapen is om God lief te hebben en zijn naast als zichzelf. En dat er geschreven staat in het woord dat de aarde met wrevel vervuld is. In de duisternis is gehuld. Met doornen en distelen is begroeid. Is dat dezelfde schepping? Is dat ook diezelfde mens? Denk aan die vrienden van Job, die bij Job op bezoek kwamen en hem daar zagen zitten op die puinhoop van zijn eerdere welvaart. En dat hij zich daar zat te schrabben met de scherven van zijn eerder geluk vanwege de pijnlijke zweren die hem door de vorst de duisternis waren aangedaan. En die vrienden die dachten ook wel, is dit Job? Maar het is nog voornamer, beste jongeren, dat we door de spiegel van het woord, door het werk van de Heilige Geest, onszelf recht leren kennen. En leren blijden, ben ik dat? Zo'n bestaan, met zo'n hart, met zulke gedachten, ben ik dat? Is dat mijn bestaan zo nodig? Omdat we ook leren zien dat we genade nodig hebben. Dat we een mishagen aan onszelf zullen hebben. Ons voor God leren verootmoedigen. Onze rijdigmaking en zaligheid buiten onszelf leren zoeken. Maar misschien dat ook deze woorden wel toegepast mogen worden als het gaat om ons gedrag, om onze houding. Het zal toch niet zo zijn. Als we de reformatorische school bezoeken, als we naar Gods huis gaan, op zondag naar de kerk, door de week op de reformatorische school, en dat onze vrije tijdsbesteding zodanig is dat de omgeving van ons zou zeggen: is dat die jongen? Is dat dat meisje wat zondags naar de kerk gaat, wat op de reformatorische school zit? Zo zal ons gedrag toch zeker niet zijn. Er zal toch zeker een eenheid zijn met de keuze die we maken voor het reformatorisch onderwijs, met de keuze die we maken om in gehoorzaamheid naar het woord, onder het woord ook op te komen, het woord ook te lezen, te onderzoeken, dat er toch niet van ons gezegd wordt met ontsteltenis: is dat dezelfde jongen? Is dat hetzelfde meisje? Ziet hier Naomi en Rut, ze komen de stad Bethlehem binnen. En wat zou Rut zich dan alleen gevoeld hebben? Want er staat in deze geschiedenis dat Naomi zegt: noem mij niet meer Naomi, liefelijke, aangename, maar noem mij maar Mara, bitterheid. Want de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. En dan staat er, dat is toch aangrijpend: vol toog ik weg, mijn man en twee zonen die ik mocht hebben. Vol toog ik weg. En dan zegt zij: ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. En ze steunt op Rut. En die Rut heeft zojuist die schone belijdenis afgelegd: uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Wat wordt het al direct beproefd bij deze Rut? Zo krachtig gesproken: waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult sterven, al daar zal ik ook sterven en al daar zal ik begraven worden. En dan komt zij dat vreemde land binnen. En dan komt zij die onbekende stad binnen. En dan staat die bevolking van die stad, die staat er bij de ingang van de poort. En die roepen het uit: is dit Naomi? En dan zegt Naomi, die lieve schoonmoeder van haar: vol toog ik weg, ik heb niets overgehouden. Ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Deze Rutti kon wel zeggen: is dit Bethlehem? Is dat nu dat volk van God waar Naomi van verteld heeft? Is dit nu Naomi, mijn lieve schoonmoeder? Heeft ze dan niet mijn belijdenis gehoord? Heeft ze dan niet mijn getuigenis begrepen? Neemt ze mij dan wel ernstig en serieus, dat ik zo krachtig beleden heeft: uw volk is mijn volk, uw God mijn God? Wat zou deze Rut zich alleen gevoeld hebben, als ze zo voor het eerst geconfronteerd wordt met het volk van Juda, als ze zo de stad Bethlehem binnenkomt, dat de eerste kennismaking op deze wijze verloopt, dat Naomi doet, alsof ze geheel alleen en van alles verlaten is, terwijl ze toch de vreze godsdeelachtig was, en terwijl ze toch een Moabitische schoondochter had die zo'n krachtige getuigenis gegeven heeft. Wat een genade van Rut, dat ze niet geklaagd heeft, dat ze zich hier niet tegen verweerd heeft, dat ze ook hetzelfde gedrag heeft vertoond van diepe ootmoed, ook in het vervolg. Ziet, een duidelijk voorbeeld voor u en voor mij, hoe we ons hebben te gedragen, ook als mensen ons tegenvallen, ook als Gods kinderen zelfs ons tegen kunnen vallen, als ze ons toch ook op zo'n wijze bejegenen, zoals Rut heeft ervaren. Maar het is dezelfde gebleven. Kijk, dat doet nu die vreze des Heren. Wat een kracht is dat, om dan te zwijgen, om dan te buigen, om ootmoedig te zijn, ootmoedig te blijven, om straks deze Naomi ook getrouw te dienen, akker op te gaan, op de akker van Boas gebracht te worden. Zorg te dragen voor deze Naomi. Ledig geef mij de Heere doen wederkeren. Kijk, alleen. En toch niet alleen, want God was aan haar zij. En hij ondersteunde haar. Een nieuwe schoolperiode neemt een aanvang. O, dat we toch iets van deze kracht zouden mogen kennen. Deze keuze zouden mogen maken. Dit beginsel zouden mogen ervaren. De kracht van het woord van God. Door het werk van de Heilige Geest. Want als we toch het onderwijs uit het woord horen, dan is dat niet vrijblijvend. Maar dan roept de Heere ons, welmenend, indringend, lieflijk lokkend en nodigend, mijn zoon, geef mij uw hart. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden. En er kunnen er tijden zijn dat we ons alleen gevoelen, verlaten gevoelen, misschien ook wel op de reformatorische school. En zeker straks op de werkplek die we onder Gods voorzienigheid zullen innemen. Maar als we nu ons gebonden mogen weten aan het woord, afhankelijk mogen leven aan de troon van Gods genade en oprechtheid onze weg mogen gaan, dan zal het toch waar zijn dat de Heere zijn ondersteuning, onderwijzing, vertroosting, bescherming en bewaring zekerlijk zal bewijzen. Dat zij zo. Ik ga u voor in gebed. Heere, gij bracht ons in dit avontuur rondom dit gebeuren van de schoolopening bijeen. Wil u zegen geven over uw woord, dat we mogen ervaren dat we niet alleen behoeven te zijn. Dat u tot ons kwam met uw woord in de opvoeding, in de prediking, in de afzondering, door het sacrament van de heilige doop, door uw bijzondere bemoeienis, dat we niet alleen behoeven te zijn en te blijven, dat u met een eed betuigt geen lust te hebben in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Dat u zo'n krachtig beginsel kan geven in het hart, dat een rut staande bleef, ondanks zo'n welkom in een vreemd land, in een onbekende stad. Dat Daniel en zijn drie vrienden staande bleven. Dat Jozef in zijn bittere weg niet alleen gelaten werd. Heere, wil ons zo gedenken. En mocht de studie die begonnen wordt of die voortgezet wordt, tot zegen zijn. Om straks een plaats in te mogen nemen in het maatschappelijke leven. Maar dan met die vaste grond van uw goddelijk en onfeilbaar woord onder onze voeten. En in een afhankelijk leven aan de troon uw genade. Wil zo verzoening doen over het zondige. Wil ook al degenen die betrokken zijn bij de school uw genadige gunst, uw goedheid betonen. En geven dat het een goed en gezegend jaar mag zijn. Tot roem van uw genade. Wil ons ook straks behoeden en bewaren op en over de weg ons veilig brengen op de bestemde plaats. Gedenk ons zo in uw genadige trouw, naar de grootheid uw barmhartigheid, naar uw onverdiende goedheid in hem, uw Zoon Christus Jezus, de voorspraak voor overtreders, uit genade. Amen. Wij zingen nog uit de morgenzang het derde en het vierde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. En ook het vierde vers, zie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig gaat. Morgenzang vers 3 en 4.